als deze kaart. Ja. Ik geef me over.
Daar wil ik het vandaag met je over hebben. Ik geef me over.
Nou, in deze wereld, het kwam vandaag ook al even naar voren, zijn heel veel conflicten momenteel aan de gang. En wat betekent het in deze wereld als ik me overgeef? In zo'n conflict, één partij geeft zich over. Ja, die kan er niet meer tegenop. Wat betekent dat eigenlijk? Je hebt verloren, betekent dat. No? Misschien raak je wel je vrijheid kwijt. Ja, dat de andere partij extreem gaat onder druk. Het is een nederlaag. Schaamte. Ja. Misschien word je wel onderdrukt, hè, nadat je je overgegeven hebt. Je hebt geen macht meer. En je raakt dingen kwijt. Misschien stukken terrein, spullen, noem het maar op. Je raakt misschien dingen kwijt. Nou, je snapt dat ik vandaag het niet wil hebben over dat we ons politiek overgeven. We gaan het vandaag hebben dat we ons aan Jezus overgeven. En wat betekenen deze dingen als we ons aan Jezus overgeven? Heb je dan verloren? Nee, wat dan? Gewonnen, amen. Als we ons aan Jezus overgeven, dat is de grootste overwinning die we in ons leven kunnen behalen. Nee, ja, ik ben blij dat je reageert, heel goed. Doe me een beetje aan China denken, er zijn ook wat meer actief, hoe zeg je dat, verbaal. Ja. Ja? Als we ons aan Jezus overgeven, raken we dan onze vrijheid kwijt?
Nee.
Nee, amen. Wat dan? Hij maakt ons werkelijk vrij. Als de Zoon je vrijgemaakt heeft, zal je werkelijk vrij zijn. Amen. Daar zal ik het straks nog wat meer over hebben. Als we ons aan Jezus overgeven, hebben we dan schaamte? Nederlaag? Nee. Weet je wat Paulus zegt? Ik schaam mij niet voor dit evangelie. Want het is de kracht van God tot behoud van wie gelooft. Amen. Worden we onderdrukt? Absoluut niet. Weet je, we zijn in staat om zelfs degene die ons zou willen onderdrukken, volledig te verslaan. Door de Heer Jezus heen. Amen. Geen macht meer? Absoluut niet. We hebben macht gekregen. Als de geest van God op u komt, zal u kracht ontvangen. Amen. Raken we dingen kwijt? Nee. We raken geen dingen kwijt. Er staat zelfs in Korinthe staat dat je genoeg zal hebben voor jezelf. En zelfs ook nog genoeg om anderen te kunnen helpen. Amen. Dat is wanneer we ons overgeven aan Jezus. En dat is wat we willen. We willen ons volledig overgeven aan Hem. Amen. En dat vond ik ook zo mooi in de liederen die vandaag voorbij kwamen. We willen dat in ons persoonlijk leven, dat we Hem veel krachtiger gaan ervaren. Amen. Als Jezus ergens was, dan veranderden de dingen. Dan veranderden mensen, werden mensen aangeraakt. En er hoefde niet eens heel veel, soms was Hij er alleen maar. Dat mensen echt aangeraakt werden. We willen in ons samen zijn, Hem veel krachtiger gaan ervaren. Als we als broers en zussen samenkomen, dat we echt merken, Jezus is in ons midden. Amen. Amen. We willen ervaren dat wat mijn overgave aan Jezus, wat dat bewerkt. Dat willen we veel meer gaan ervaren. Nou, vandaag om daar samen, want ik heb vijf, zit daar ook middenin, om dat samen wat meer te begrijpen en elkaar te helpen van hoe kan ik daar nou in, hoe kan ik mezelf meer overgeven aan Hem, heb ik drie woorden voor je. En als je de rest allemaal vergeet, is dat helemaal niet erg, maar dat je die drie woorden onthoudt. Ja, dat zijn, het is ook in die volgorde, geloof ik, dat God op die manier werkt. Het eerste woord is intimiteit. Intimiteit. Zeg het maar, intimiteit. Intimiteit. Heel belangrijk woord. Daar begint eigenlijk alles mee. Jouw leven en mijn leven is ooit begonnen van twee mensen die intiem waren met elkaar. Amen. Ook ons geestelijk leven is begonnen vanuit intimiteit. We kunnen even een tekst daarover kijken. In Romeinen 5 vers 8. Zullen we dat samen lezen? Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Dus God heeft de weg geopend, heeft de mogelijkheid gegeven om hem echt te kennen. Vanuit zijn grote, hij heeft zijn grote liefde getoond. Zie je dat? God die verlangde om intiem te zijn. Wij als mensen verlangen naar intimiteit. Luister, God, Jezus verlangt om intiem te zijn. Weet je wat hij zegt? Jij in mij. En ik en jou. Amen. Nou, dichterbij kan je eigenlijk niet komen. Huh? Elk mens verlangt naar intimiteit. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar ja, wij hebben dat ook in ons gezin. Ja, zeker. Wij verlangen daarnaar om intiem te zijn. En met elkaar, om elkaar te kennen enzovoort. Wat is nou eigenlijk intimiteit? Ik weet niet of u gewend bent aan interactief. Misschien kunnen we daar met elkaar eens over nadenken. Wat is eigenlijk intimiteit? Heeft u daar een idee over? Verbonden met elkaar. Amen. Dat je moeilijke dingen kan zeggen tegen je de ander. Ja. Ja. Toch? Dat is wat u zei. Ja.
Vertrouwen. Wat else? Wat is intimiteit? Geen afstand. Heel goed. Geen façade. Dus hoe zou dat anders kunnen zijn? Echt zijn. Toch? Geen façade. Hè? Mooi. Wat nog meer? Misschien iemand anders die daar iets over wil zeggen. Zal ik nog een keer? Van iemand anders houden net zoveel als dat je van jezelf houdt. Mooi. Eerlijk zijn. Mooi. Open zijn. Juist. Heel goed. Ik heb een aantal dingetjes opgeschreven. Ik denk dat deze dingen er ook allemaal in passen. Open, durven, kunnen en willen zijn. Open, het durven, het ook kunnen en het ook willen zijn. Op een dieper niveau contact hebben met iemand. Niet alleen maar de oppervlakkigheid van dingetjes, maar ook echt op een dieper niveau contact hebben. En deze vond ik ook heel mooi. Kwetsbaar durven zijn. Jezelf kwetsbaar opstellen. Dat iemand echt binnen mag komen bij. En je echt mag leren kennen. In elk opzicht. En niet alleen, Facebook is altijd niet een goede graadmeter, zou ik maar zeggen. Dat zijn altijd onze hoogtepunten in het leven. En mooie foto's en dergelijke. Maar dat we elkaar echt kunnen leren kennen. Toen ik hier zo mee bezig was, toen ontdekte ik ook dat er zijn eigenlijk vier basissoorten van intimiteit. Emotionele intimiteit. Dat je echt met iemand een emotionele klik hebt. Geestelijke intimiteit. Hè, dat we met God intiem kunnen zijn. En ook met elkaar als broers en zussen. Hè, dat echt dat diepere met elkaar kunnen ervaren. Fysieke intimiteit. Hè, dat we op lichamelijke manier met elkaar intiem kunnen zijn. En intellectuele intimiteit. Hè, dat waren vier verschillende dingen die naar voren kwamen. Diepe gedachten, gevoelens en verlangens met elkaar durven en kunnen delen. Ik moet heel eerlijk zeggen, toen wij in Thailand waren, ben ik ook met dit woordje intimiteit al een tijdje bezig geweest. En op een gegeven moment was misschien een foute timing. Dat was 11:30. Begon ik met mijn vrouw daarover te praten. Ik dacht eigenlijk dat het allemaal best wel goed, dat het best wel goed was. En we hadden geen ruzie, het kabbelde allemaal goed en fijn. Dus op een gegeven moment, ik begon daarover. Ik zeg, ja, hoe ervaar jij dat eigenlijk? Hè? We zijn best wel intiem. Ik zeg, nou, eigenlijk helemaal niet. Zo. Ik schrok daar eigenlijk van. Ik denk, echt waar joh? En hoezo dan? En nou, toen begon een heel gesprek. En eigenlijk kwamen we er ook niet uit op dat moment. En na een uur of zo hebben we gezegd, nou, laten we maar gewoon eerst gaan slapen. En dan morgen is er weer een nieuwe dag. Dus, maar later, toen hebben we wel mooie dingen ervaren samen. En dan kom je daar toch samen weer op een beter niveau, zou ik maar zeggen. Dus het feit dat je denkt dat het zit allemaal wel goed, het kabbelt allemaal rustig voort, wil niet zeggen dat er intimiteit is. En dat is iets waar we echt naar mogen zoeken en onszelf echt ons af mogen vragen en daarmee bezig mogen zijn. Wat geeft intimiteit? Als je in een gezin of in een gemeente of in een vriendschap of in een relatie, als er intimiteit is, wat bewerkt dat? Eenheid, ja, heel goed. Wat bewerkt intimiteit? Veiligheid. Een gevoel van veiligheid. Een gevoel van bescherming. Blijdschap. Vertrouwen. Geborgenheid. Heel goed. Liefde. Kracht ook. Je waart daar vaak dan kracht om verder te gaan met dingen. Sorry? Troost. Ja, heel goed. Ja, mooi. Dat zijn allemaal dingen die intimiteit bewerken. Nou, ik weet niet hoe dat met u is, maar ik merk ook wel in deze wereld dat soms, of misschien zelfs vaak, dat intimiteit niet makkelijk is. Dat het absoluut niet vanzelf gaat en dat dat soms bij mensen zelfs beschadigd is. He, dat door bepaalde situaties, dingen die ze meegemaakt hebben in hun eigen huwelijk of in een gezin dat uit elkaar is of in de gemeente of noem maar op waar, dat intimiteit beschadigd geweest is. En omdat dat later weer daarmee om te gaan, dat moeilijk is. Of dat het mensen teleurgesteld zijn in intimiteit of een verkeerd beeld van hebben. Of dat ze ook simpelweg soms niet weten hoe. Ik kan me heel goed herinneren, ik kom zelf uit een gezin. Ik ben de jongste van 6. Mijn ouders zijn allebei bij de Heer. En mijn vader vond dat heel moeilijk om daar uiting of vorm aan te geven. We woonden natuurlijk al een hele tijd in China. En toen hij nog beter was, dan gingen we weg en dan gaf hem een knuffel en dan bleef hij gewoon zo staan. Ja. En ik hou van mijn vader. Hij was echt een geloofsman. Ik heb echt van hem geloof geleerd. Maar op dat gebied vond hij dat niet makkelijk om op de een of andere manier de uiting aan te geven. En dus soms weten we het ook gewoon niet goed. Hoe moeten we dat nou echt doen? Of een gesprek op dieper niveau, bijvoorbeeld. Als je naar de wereld kijkt, dan denk ik dat deze wereld die snapt steeds minder van wat werkelijke intimiteit is. Dat is zo'n ongelooflijk verwrongen beeld momenteel van. Dus daar moeten we het ook niet zoeken. Ja. Intimiteit kost tijd, zou je kunnen zeggen. Intimiteit kost elkaar leren kennen. Bij elkaar zijn. Begrijpen wie die ander is. Gaan ervaren wat die ander denkt en voelt en ervaart. Jezus, die verlangt daarnaar. Jezus verlangt naar intimiteit met u en met mij. Om ons echt te leren kennen. En dat we ook echt mogen uiten en delen met hem wat in ons hart is. En dat we niet alleen maar de mooie gebeden kunnen zeggen. Maar dat we ook echt ons hart met hem kunnen delen. Daar verlangt Jezus naar. Amen. Wat wil jij echt? Want ik zei al, intimiteit kost tijd. En onze levens zitten vaak vol met heel veel dingen die ook heel erg goed zijn en heel belangrijk zijn. Maar als we tot een punt willen komen, dat we echt zeggen, ik wil me echt overgeven aan Jezus. Ook wat we net gezongen hebben. I surrender all. Of nee, wat was dat? Dat woord, hè, dat we ons overgeven aan hem. Dat begint bij die intimiteit met hem. Met tijd met Jezus. Ik deel altijd met onze medewerkers in China en met onze eigen kinderen. Goede gewoontes moet je creëren. Goede gewoontes die komen niet vanzelf. Slechte gewoontes komen vanzelf. Daar hoef je niet veel voor te doen. Die gaan automatisch bijna. Goede gewoontes die moet je creëren in je leven. En je moet zoeken voor jezelf van wat wil ik eigenlijk echt? Wat wil ik nou echt? En wat is nou echt belangrijk voor mij? En gaan proberen naar die prioriteiten, zover als dat kan, je tijd in te delen en daar tijd ook aan te geven. En daarmee bezig te zijn. Ik noem maar wat, bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen, God's delight is in his word. Gods, hoe zeg je delight? Gods vreugde, Gods heerlijkheid is in zijn woord. In zijn woord. Het geschreven woord en het levende woord. En dat zijn twee aspecten waardoor we God echt kunnen leren kennen. Jezus is de perfecte afbeelding van wie God is. Wie de Vader is. Hij zegt, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Door hem kunnen we hem leren kennen. Ook door het geschreven woord. Om daar tijd in te investeren. Om dat woord weer eens in te duiken. En te gaan lezen. En niet alleen de boekjes die je favoriet van jou zijn. Maar gewoon eens door de hele Bijbel heen te gaan lezen. En te onderzoeken van wat staat er nou eigenlijk. Wat zegt God. En sommige dingen begrijpen we misschien niet. Geen probleem. Laat het gewoon liggen. En gebruik de dingen die je op dat moment wel begrijpt. We hebben ontmoetingen met Jezus nodig. Amen. We hebben niet zozeer meer activiteiten nodig. Activiteiten zijn heel erg goed. Ja, het is fantastisch om samen te komen, om dingen te ondernemen met elkaar. Maar in die dingen hebben we nodig dat we Jezus kunnen ontmoeten. Want als we Jezus gaan ontmoeten, dan verandert alles. Amen. Amen. Eén verhaaltje wat ik noem uit de Bijbel, wat een van mijn favorieten is, is het verhaal van Zacchaeus. Bij ons allemaal bekend, neem ik aan. Klein mannetje. Iedereen had echt een ongeloofloze hekel aan deze man. Maar ze konden hem niks doen omdat hij de bescherming van het leger had van de Romeinen in die tijd. Maar als je met een boog omheen kwam, dan ging je met een boog omheen. Als je hem kon spugen waar hij liep, dan spuugde hij. Nou, iedereen had een ongeloofloze hekel aan deze man. Echt afschuwelijk. Wilde niet met hem omgaan, wilde niet bij hem zijn, wilde niet met hem geassocieerd worden. Absoluut niet bij hem binnengaan en zeker niet met hem eten. Want dat betekende namelijk in hun cultuur, we zijn familie. Ja, echt vermeden moest hij worden. Ja, het was als een ziekte die in die stad daar aanwezig was. En dan komt Jezus. Die komt naar die stad toe. En al die mensen die staan daar en die kijken naar Jezus. En ze roepen misschien dingen naar hem. En ze zijn blij dat hij er is. En dan wil Jezus met deze man samen zijn. Wauw. Jezus die wil bij die man zijn. En weet je wat ik nou zo bijzonder aan Jezus vind? Hij gaat hem niet de hele preek geven. Hij gaat hem niet eens even zeggen, nou, dan ga ik jou eens even vertellen hoe het in elkaar zit, Zacchaeus. Als je het nou in vervolg gewoon zo doet, dan hebben die mensen misschien niet zo'n hekel aan je. Snap je dat? Of dit is hoe God het zou willen dat je het moet doen. Niks van dat. Jezus zegt, ik wil bij je thuis zijn. Nou, dat was echt voor die andere Joden was echt onmogelijk. Ja, je stopte eigenlijk de vervuiling in, om het zo maar te zeggen, onreinheid in. Jezus die wilde bij hem zijn. En Jezus is bij hem. Ze gaan samen eten. Hebben tijd met elkaar. En weet je wat het bij Zacchaeus doet? Wat doet dat bij Zacchaeus? Ik wil veranderen. Zoals hij is, zo wil ik zijn. Wie hij is, dat wil ik. Amen. En broer en zus, dat is wat we nodig hebben. Ja. We hebben nodig dat we Jezus ontmoeten. Dat we gewoon hem ervaren in ons persoonlijk leven. In onze gezinnen, in ons midden, in onze gemeentes. Als hij er is, wordt alles anders. Amen. Laten we hem zoeken. Intiem zijn met hem. Tijd, opnieuw tijd apart zetten daarvoor. En daar keuzes in maken. En ja, soms moet je dan misschien andere dingen een keer niet doen of whatever. Maar maak er tijd voor en zoek ernaar. Amen. Amen. Intimiteit, het volgende woord. Want wat creëert intimiteit? Wat geeft intimiteit? Dat is de volgende tekst. Dat is deze tekst. Laten we samen lezen. Wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons. Wij heten niet alleen zijn kinderen, wij zijn het ook. De mensen die God niet kennen, begrijpen daar niets van. Wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons. Ik heb de vertaling van het boek genomen. Ik heb al die teksten uit het boek genomen. Ik vond het mooie vertalingen. Wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons. Wat zijn wij? Wij zijn zijn kinderen. Luister, intimiteit creëert identiteit. Als we intiem zijn met elkaar, met God, dat geeft identiteit. En dat is wat we nodig hebben. En deze wereld, nogmaals, die raakt zijn hele identiteit helemaal kwijt. Mensen weten niet meer wat ze moeten zijn, omdat die intimiteit er ook niet meer is. Geen wonder dat de boze daar zo bovenop zit om dat stuk te maken. Om intimiteit gewoon kapot te maken. Geen tijd meer voor intimiteit. Geen tijd meer om werkelijk apart te zijn met hem. Of met de mensen waar je van houdt. Of daar echt tijd aan te geven. Jij bent als mens kostbaar. Je bent kostbaar. Jezus heeft één groot verlangen voor jou en voor mij. Dat is dat we stabiel zijn in hem. Sterk en stabiel. Dat is Gods verlangen. Dat je sterk en stabiel in hem bent. Amen. Zoals die boom in Psalm 1. Dit herken je allemaal wel. Een boom geplant aan waterstroom. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Het loof verwelkt niet. En wat is dan het einde? Alles gelukt. Amen. Dat is wat God voor je heeft en uiteindelijk voor je wil. Dat je stabiel bent in hem. Dat je je vruchten kan dragen. Dat als er periodes zijn die moeilijk zijn, dat je dat niet helemaal stuk maakt. En dat zijn zegen in en door jouw leven verder gaat. Dat dingen lukken. Amen. Amen. Dank je, Jezus. Stabiel en sterk in hem. Je identiteit. Ik heb een andere tekst die ik ook wil aan je wil laten zien. Dat is deze tekst. 1 Korinthe 6, vers 19 en 20. Laten we die ook lezen met elkaar. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Van de Geest die God u heeft gegeven en die nu in u woont. U bent niet van uzelf. God heeft u tegen de allerhoogste prijs gekocht. Gebruik daarom ieder deel van uw lichaam om God eer te geven. Nou, God die plaatst ons allemaal op verschillende plekken. En hij wil zijn koninkrijk bouwen in en door jou heen. Amen. Hij wil dat we ons realiseren dat je een tempel bent. Je bent zijn woonplaats. Hij woont door zijn geest in jou. En die vind ik ook heel erg mooi. U bent niet van uzelf. Wat vind je daarvan? Je bent niet van jezelf. Als ik niet van mezelf ben, dan is alles wat ik bezit ook niet van mij. Snap je dat? Alles is van Jezus. Amen. Jezus die heeft een prijs betaald. Wordt er ook geleverd. Koop je alles wat online? Wil je wel eens iets online kopen? Of whatever? Ja, online? Dat je iets koopt. Stel je voor, je koopt iets online en dat kost nog wel een beetje geld. Misschien 500 euro of 1000 euro. En je hebt betaald en het wordt niet geleverd. Wat dan? Je hebt vakantie geboekt en dat gaat helemaal niet door en je krijgt ook je geld niet terug. Wat denk je dan? Wat probeer eens even na te denken. Wat voel je dan van binnen? Zij hebben een redelijk bedrag betaald en het wordt gewoon absoluut niet geleverd. Sorry? Dat is wel heel erg. Ja, boos, je bent niet blij. Je bent echt heel vervelend. Ja, toch? Nou moet je luisteren. Jezus heeft een prijs betaald. Jezus heeft een prijs betaald. Wat staat er? God heeft u tegen de allerhoogste prijs gekocht. Er is niks kostbaarder dan dat. Wordt er geleverd. Wat moeten we leveren? Onszelf. Onszelf aan hem geven. Hij heeft die prijs betaald. En wij mogen onszelf volledig aan hem geven. Wat dus betekent, ik ben niet meer van mezelf. Je bent kostbaar. Amen. Je bent kostbaar. Je bent onvoorstelbaar kostbaar. God heeft die grote prijs daarvoor willen betalen. Heeft ook te maken met identiteit. In die vorige tekst zagen we ook dat we kinderen van God geworden zijn. We zijn kinderen. God is niet geïnteresseerd in knechten. God is geïnteresseerd in zonen en dochters. Want dat is je identiteit. Hier zit mijn dochter. Weet je hoe mijn dochter mij aanspreekt? Als ze mij roept. Papa. Ze zegt niet meneer. De middelste die doet dan nog wel eens, hey mister, voor de grap, weet je. Ik zei, hey, dat ben ik niet, weet je. Gewoon een beetje te stang, hè. Ik denk, er zijn meerdere ouders hier. Ik denk dat u het op prijs stelt als uw kinderen u aanspreken als vader of moeder of papa of mama. Toch? Ja. Dat zijn we. We zijn kinderen van God. Nou, weet je waar ik heel aantal jaar geleden achter kwam? Als ik bid, weet je wel hoe ik God dan aanspreek? Heer. Heer. Heer, 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 dit, heer zus, heer zo, heer dit, heer dat. Alleen maar met heer. Nou, is dat fout? Nee, dat is niet fout. Dat is niet fout. God is heer, maar ik heb het omgedraaid. Weet je wat ik nu doe? Ik spreek God aan als vader, als hemelse vader. Ik moest eraan wennen, aan het woord papa. Dat vond ik, want ik ben niet gewend vanuit mijn achtergrond, om zeker niet op dat uit te spreken. Maar, weet je wat in Romeinen 8 staat? Abba, Vader. En weet je wat Abba is? Dat is het Hebreeuwse woord voor papa. Als je naar de speeltuin in Israël gaat, dan is de kinder Abba, Abba, Abba. Het is gewoon papa, papa, papa. Dat is wat het betekent. Als we papa God gaan zeggen. Weet je wat we dan namelijk doen? Dan bevestigen we in ons hart de realiteit wat plaatsgevonden heeft. Dat God het mogelijk gemaakt heeft dat hij in ons zonen en dochters gevonden heeft en gemaakt heeft. En niet knechten. Amen. Ik wil je daar echt mee bemoedigen. Want weet je wat het bij mij gedaan heeft? Dat heeft mijn identiteit veel meer stabiel gemaakt in Jezus. Want weet je wat er namelijk wat daarna staat? Als we uitroepen Abba Vader, dan gaat de geest van God met onze geest getuigen dat we kinderen God zijn. Dat staat daarachter. En dat is de enige tekst waar dat staat. Amen. Dus ik weet niet wat u gewoond is. Geeft ook verder niet. Je hoeft je daar ook verder niet moeilijk over te doen. Maar denk daar eens over na. Wat vind ik fijn wat mijn kinderen... Vind je het fijn als je kinderen meneer of mevrouw tegen zeggen? Of vind je het fijn dat ze papa, mama zeggen? Amen. Als ik terugdenk aan dat onze kinderen nog klein waren... zijn wat groter inmiddels, bijna groter dan ons. Maar dat ze nog klein waren. En dan hadden ze s'avonds lekker gedoucht. En dan voordat ze naar bed gingen kwamen ze even wat bang bij zitten. En wat was dan het meest waar je vaderhart van opspringt? Dat is niet zozeer dat als ze hun huiswerk goed doen. Wij hebben 18 jaar thuisscholing gedaan... We zijn bijna klaar. We zullen blij zijn als dat proces afgerond is. Dat was best. En dan ben je ook heel blij dat ze het goed doen en dergelijke. Of dat ze helpen in huis. Dat zijn allemaal fijne dingen. Maar weet je wat waar je vaderhart het meest van opspringt? Als je gewoon s'avonds op de bank zit, voordat ze naar bed gaat, kan ons even bij je zitten. Hoofd op je schouder hier. Papi, I love you. Snap je? Het gaat niet om de formaliteit. Het gaat om de intimiteit. En die intimiteit creëert identiteit. Amen. Amen. Dus misschien als je daar in je gebedsleven voor jezelf ook eens naar wil kijken. Van hoe spreek ik God eigenlijk aan? Want elke keer als je dat gaat doen, zegt de Bijbel, gaat de geest in jou getuigen. Jij bent een kind van God. En ik weet niet hoe het met u zit. Ik heb het nodig. Amen. Er zijn genoeg uitdagingen in dit leven over dingen waar je mee bezig bent. Ik kan die bevestiging van Gods geest best gebruiken dat we inderdaad kinderen van de Vader zijn. Amen. Een ander woordje wat ik ook wil noemen is deze. Die hoorde ik in Thailand. We waren bij een conferentie. En was een fantastisch goede spreker. En die had het over het leren kennen van God. En die zei, the more revelation, the more transformation. ik zal het in het Nederlands vertalen, hoe meer wij van God gaan begrijpen en hoe meer daar openbaar van komt, hoe meer wij gaan veranderen. Net het verhaal van Zacchaeus net. Hè? Jezus openbaarde zichzelf aan hem. Hij gaf zichzelf aan hem. Hij stelde zichzelf kwetsbaar op naar al die andere mensen toe. Dat boeide hem niet op dat moment. Ja, hij kon allerlei mensen die allemaal dingen over hem zeggen, dat maakt allemaal niet uit. En puur door dat te doen, ontving Zacchaeus een openbaring van wie Jezus werkelijk was. Wat een vergrote verandering in zijn leven teweegbracht. Amen. Dat is wat wij nodig hebben. Meer openbaring van wie Jezus is, zodat we gaan veranderen in zijn beeld. Het is niet zozeer dat je jezelf moet veranderen. Dat kunnen we helemaal niet. We kunnen onszelf niet in het beeld van Jezus vormen. Hij moet komen, zijn geest moet komen. En die gaat ons veranderen. Die gaat ons veranderen in zijn beeld. Amen. Heb ik iets? Oh, hij doet het weer. Okay. Ik heb hier nog een ander voorbeeldje. Gewoon om het extra duidelijk te maken. Omdat identiteit zo belangrijk is in deze wereld. Misschien heb je het wel eens eerder gezien. Is er iemand die dit zou willen hebben? Iemand die dit wil hebben? Oh, die. Die is allemaal bescheiden. Oké, okay. Waarom willen mensen dit hebben? Als je dit op straat ziet liggen, loop je er dan aan voorbij? Of raap je het op? Je raapt het op. Waarom? Waarom raap je het op? Het heeft waarde. Het is waardevol. Oké, nou laat ik er dit mee doen. Nog steeds waardevol. Zijn er nog steeds willen hebben? Als het op straat zou liggen, zou je het dan nog steeds oprapen? Je zou het nog steeds oprapen. Ik doe nog wat anders mee. Ik ga er op stampen. Is op gestampt. Zou je het nog steeds oprapen als mensen overheen gelopen hebben? Je zou het nog steeds oprapen. Oké, laat ik nog één ander dingetje ermee doen. Ik zal het niet heftig doen, want ik wil hem nog gebruiken. Oké, ik maak er een scheurtje in. Het is beschadigd. Zou je het nog steeds willen hebben, nog steeds kunnen gebruiken? Hij is nog steeds waardevol. Lieve broer en zus. Als zo'n stom briefje door al dit soort dingen heen gaat en nog steeds waarde heeft, hoeveel te meer u en ik. Ik weet niet wat het leven u aangedaan heeft. Of wat mensen u aangedaan hebben. Hoe soms dat je denkt van, jongens, hoe kunnen ze dat tegen mij doen? Of dat mensen op je gestaan hebben, op je gevoel. Of dat je beschadigd bent, hè, door dit leven heen. Begrijp dat je waardevol bent en dat die waarde nooit weggaat. God heeft de allerhoogste prijs betaald om jou te kopen. Amen. En dat is iets wat over jouw identiteit mag spreken. En wat in je binnen, bij je binnen mag komen. Amen. Laatste tekst over identiteit wil ik dat hebben. Dat is deze. Galaten 2 vers 20. Die, ik geloof dat u die allemaal misschien wel uit uw hoofd kunt. Laten we hem samen voorlezen. Daarom leef ik zelf niet meer. Maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij, dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven. Dat is heel mooi hoe dat daar in het begin beschreven wordt. Ik leef zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Amen. Dus over intimiteit nadenken, bij Jezus zijn, tijd met hem hebben, gaan begrijpen dat het gaat niet om mij. Hij leeft in mij. Halleluja. En daarom kan ik ook steeds meer op hem gaan lijken. Omdat hij zelf in mij leeft. Amen. Dat is ook een heel belangrijk aspect bij onze identiteit. Onze identiteit is eigenlijk Jezus. Nou, het laatste woordje wat ik met je wil delen. Het eerste was intimiteit. Het tweede is identiteit. Nou, wat creëert nou, wat is het gevolg van deze twee? Dus van intiem zijn met God, identiteit ontvangen van God. Wat komt daarna? Het derde is autoriteit. Het gevolg daarvan is autoriteit. Je wordt stabiel in hem. Je gaat begrijpen wie het voor het zeggen heeft. Je gaat begrijpen wie je bent in hem. En dat geeft als gevolg dat er autoriteit komt in je leven. Nou, als ik het woordje autoriteit noem, dan denken wij vaak aan wat ik tegen andere mensen ga zeggen, wat ze moeten doen. Right? Ik ga jou vertellen hoe het in elkaar zit en dat moet je doen. Als je het woord autoriteit, zoals dat in de Bijbel, in het Nieuwe Testament in ieder geval benoemd wordt, exousia is dat. Dat gaat in de eerste plaats niet van ons naar anderen toe. Dat gaat in de eerste plaats over je binnenkant, over jezelf. Autoriteit naar jezelf, over jezelf of naar jezelf toe, om het zo maar te zeggen. En er waren een aantal uitleggen daarvan, die vond ik heel erg interessant. Eén was de kracht om keuzes te maken. Power to make choices. De kracht om keuzes te maken. Dat was het één. En de vrijheid om te doen wat je wil doen. Nou, als ik Jezus leer kennen en tijd met hem heb en dat er een intieme relatie is, ik begrijp wie ik ben in hem, dat hij in mij leeft, dat hij in mij woont, welke keuzes ga ik dan maken? Wat ga ik dan doen in mijn leven? En wat ga ik met mijn leven doen? Hoe ga ik die dingen bepalen? Je bent niet meer van jezelf. Amen. Ik ben van hem. Hoe mag ik voor hem leven op de plek waar hij me gesteld heeft? Hoe mag ik groeien in hem? En tot wasdom komen. Dat heeft eigenlijk te maken met vrij zijn. Dat kwam ook al naar voren in dat stukje van... ik geef me over. Dat we vrij zijn. Wat is vrijheid? Ik wil daarmee afsluiten. En dan heb ik nog gebed en dan sluiten we af. Wat is vrijheid? Wat is vrij zijn? Ik stel deze vraag in China ook regelmatig. Dus dan krijg ik een heel andere idee. China is een heel ander land dan Nederland. Wat is vrij zijn? Geen zorgen, geen angst. Oké. Nog meer. Ik ben vrij. Wat dan? Niet gebonden. Komt in de goede richting. Yes.
Onderdrukking.
Geen onderdrukking. Heel goed. Ik denk... Sorry? Dat je geen slaaf meer bent. Goed man. Yes, heel goed. Ik ben er een tijd mee bezig geweest. En sommige mensen zeggen, ik kan doen en laten wat ik wil. Ik kan gaan en staan waar ik wil. Die zagen dat als vrijheid. Ik denk, als we nadenken over die intimiteit, identiteit, autoriteit, dat werkelijk vrij zijn is. Ik word niet neergedrukt, tegengehouden of gebonden door welke vorm van duisternis dan ook. Amen. En dat is vrij zijn. En dat is werkelijke vrijheid. En waar is deze vrijheid? In de Heer Jezus. Deze vrijheid is alleen in Jezus. Amen. Het staat ook in Johannes 8. Wanneer de Zoon je vrijgemaakt heeft, zal je werkelijk vrij zijn. En daarvoor staat, je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Amen. Amen. Broers, dus dit is eigenlijk de boodschap die ik heb voor jullie voor vandaag. God heeft jullie op deze plek geplaatst. Ik begreep net ook van... Even jullie oudste, dat het best een uitdaging is om hier een kerk te zijn, om deze omgeving een licht te zijn, om de mensen met Jezus in contact te brengen. God zegen daarin. En ik hoop echt dat deze punten, dat je helpt om echt sterker te worden, sterker te staan, nog beter te begrijpen wie je bent in hem. En nog meer hem te gaan ervaren in jullie midden. En dat God jullie helpt. En sterk maakt om verder te gaan. Vol te houden. Dat woord kwam net ook naar voren. Dat hebben wij ook heel sterk bij dit volk. De Palang. Dat we vol mogen houden. En ondanks dat je niet altijd heel veel dingen in één keer ziet. Maar dat je toch ziet dat God bezig is. En dat God bevestigt. En zegt, je bent op die plek en er gaat iets gebeuren. En dat geloven wij ook met heel ons hart. Dat God een doorbraak gaat geven. En heel veel van deze mensen nog zijn koninkrijk binnen gaat brengen. Voordat het einde gekomen zal zijn. Amen. Ik weet niet hoe u voor uzelf bijvoorbeeld met op het gebied van intimiteit. Hoe u dat ervaart. Misschien zeg je, man, ik neem eigenlijk veel te weinig tijd voor Jezus. Of ik vind het gewoon moeilijk, het aspect intimiteit. Of hoe je met identiteit bezig bent. Misschien ben je dat een soort van uit het oog verloren van, ja, wie ben ik eigenlijk in de Heer? Weet je? Of dat je zegt van autoriteit, man, ik merk daar zo weinig van. Ik bid wel en ben bezig, maar ik zie zo weinig resultaat. Ik weet niet hoe je dat ervaart, maar ik zou willen afsluiten met een gebed. Daarvoor, voor jullie als gemeente, voor ons allemaal, dat God ons gewoon helpt hierin. Dat het niet zozeer iets wat wij moeten doen, maar dat we, dat lied wat ook naar voren komt, dat we ruimte aan hem kunnen geven. Zodat hij kan komen en dat gaat doen. Dat gaat aanbrengen en ons daarin gaat helpen. Amen. Zullen we afsluiten met een gebed? Lieve Vader, we danken u dat we deze ochtend zo bij elkaar kunnen zijn. Halleluja. Vader, ik ben dankbaar voor mijn broers en zussen in deze plaats, in deze stad. Dank u wel dat u hen hier geplaatst heeft en geroepen heeft om een licht te zijn. Om de mensen ook van deze omgeving te bereiken en hun te laten zien wie u bent. Halleluja. Dank u Jezus. Vader, ik wil uw zegen uitspreken over mijn broers en zussen hier. Vader, dat in deze aspecten van intimiteit, dat u hen helpt om u te ervaren. En niet alleen maar even snel hier, snel daar, maar dat ze ook echt in hun hele manier van hoe ze met tijd omgaan, opnieuw daar eens naar kunnen kijken en zien van... We willen echt tijd aan u geven, Heer Jezus. om bij u te zijn en van u te ontvangen. Heer Jezus, ik zegen hen daarmee in Jezus' naam. Ook in hun relaties, met hun familieleden, in hun huwelijk. Vader, in elke gemeentesituatie en relatie. Vader, dat we veel meer dichter bij elkaar kunnen komen. En kwetsbaar mogen zijn. En samen u gaan zien. Halleluja, dank u Jezus. Ook in identiteit wil ik echt uw zegen uitspreken in de naam van Jezus. Dat we uw kinderen, uw zonen en dochters zijn. En dat u onze vader bent. Halleluja, wat een voorrecht. Vader, en breng dat opnieuw aan. In ons denken, in ons gevoel. Dat we dat gewoon gaan zien en ook gaan uitspreken. Dank u Jezus. En vader, ook met autoriteit, dat u ons helpt en kracht geeft om de juiste keuzes te maken. Om te begrijpen dat we niet van onszelf zijn, maar dat we echt keuzes maken die in lijn zijn met wie Jezus is. In elk aspect van ons leven. Vader, in de naam van Jezus zegen ik ons in Jezus' naam. Uit genade. Amen. Amen. God zegen.